is waarlijk opgestaan. Halleluja. Met deze paasgroet heet ik u vanmorgen allemaal, jongens, meisjes, jongeren, ouderen, hartelijk welkom in deze dienst. Hier in de kerk, thuis of elders. Deze dienst zal geleid worden door onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit Johannes 20, vers 1 tot en met 10. Het thema van de dienst is reageren op Jezus' opstanding. Mededelingen namens de kerkenraad. Verkiezing ambtsdragers. We herinneren u eraan dat de ambtsdragersverkiezingen aanstaande donderdag 8 april zijn. U kunt 's middags tussen 3 en 5 uur en 's avonds tussen 7 en 9 uur uw stem uitbrengen in het kerkgebouw. Indien u niet de mogelijkheid heeft om uw stem bij het stembureau uit te brengen, dan kunt u schriftelijk stemmen. Zie hiervoor de zondagsbrief. We vragen u deze vergadering in uw gebed te gedenken. Luisteraars, via de kerkenradio maken we erop attent dat op dinsdag 6 april om 9 uur, 's morgens, 2 uur 's middags en 7 uur 's avonds diensten worden uitgezonden waarin predikanten Fokkema en Mulder voorgaan. Vandaag op deze diaconale zondag is de eerste collecte bestemd voor Stichting Inloophuis de Zevensprong. Dit inloophuis is centraal gelegen op de markt en is open voor iedereen die aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor zoekt. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, met name Kerk in Israël. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. Wij gaan nu uit weerklank twee liederen zingen, van lied 167 de versen 1 en 4 en van lied 184 de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus de opgestane, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weet u, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 68, daarvan het 16e vers, een loflied voor de Heere op deze hoogtijdag van zijn kerk. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning. Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft de dood overwonnen en wil ook zondaren tot leven wekken, opdat ze het leven vinden in Hem. We willen daarom ook gaan lezen de 10 geboden, gaan luisteren naar de 10 geboden die de Heere God ons heeft gegeven, opdat wij in dankbaarheid voor zijn grote daden ook zouden leven naar zijn wil. En antwoorden met Psalm 119, daarvan het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Of zijn dienaar, of zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij nu maar eerst met elkaar bidden en danken. Wij willen in de voorbeden denken aan Pieter en Jantine van de Ven van de zanglijster 117 in Renen en aan hun kinderen Maurits en Floris. Deze week kregen ze het ingrijpende en verdrietige bericht dat het ongeboren zoontje en broertje dat werd verwacht in de moederschoot is overleden na een zwangerschap van 35 weken. En afgelopen nacht is hij geboren en gaven ze hem de namen Victor Oscar Marijn. En in de komende week zullen ze hem in besloten kring begraven. We dragen Pieter en Jantine en hun kinderen, familie en bekenden op aan de Heere in dit grote verdriet. Wij willen ook bidden voor broeder G. Polman van het Kees Stiplein 54. Hij is deze week van een hoogte gevallen en heeft daarbij zijn bovenbeen en pols gebroken en is daar ook voor geopereerd. Wij willen bidden voor zuster Dekker van de dagbouw Ooglaan 20. Zij heeft een ingrijpende buikoperatie ondergaan. Er zijn bij de operatie complicaties opgetreden. Ze verblijft in het ZGV in Ede. We willen onze dankzegging denken aan broeder Drost van de Prins Bernhardlaan, die terugkeerde uit het ziekenhuis na daar te zijn opgenomen geweest in verband met benauwdheidsklachten. Wij danken ook dat broeder Vis van de Grote Pekken 566... na behandeling in het ziekenhuis vanwege een gevaarlijke infectie aan zijn been, nu is overgeplaatst naar de Engelenburg om daar verder te revalideren. En we willen ook in onze voorbeden denken aan de kandidering voor ouderlingen en diakenen en de beide predikanten die voor tweetal werden gekandideerd in onze gemeente. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, zo komen we bij u aan het begin van deze dag, de dag van uw opstanding, Heer Jezus, die we vandaag mogen gedenken. En we begonnen hooggestemd, want zo moet het toch ook zijn. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die jubelt door Jeruzalem. Want die heerlijke morgen, die brak aan. Die morgen waarop u, Heer Jezus, het graf had verlaten. En u vertoonde zich als de opgestane levensvorst, die na aan het kruis gestorven te zijn voor onze zonde, alle zonde en dood in het graf had achtergelaten, opdat u als de herder uw kudde zou voorgaan naar een eeuwig, heerlijk hemelleven. En Heer, wij danken u dat we zo vanmorgen die opstanding van u mogen gedenken en bidden ook om de leiding van uw Heilige Geest, als wij uw woord lezen dat daarover spreekt. Heer, geef ons inzicht in de schriften, geef ons inzicht in de betekenis van dat wonderlijke wat daar gebeurd is. Ja, Heere, geef dat we dat ook persoonlijk mogen horen. Wilt u het met uw Heilige Geest voor ons toepassen in ons hart en leven? Opdat wij u, Heere Jezus Christus, zouden mogen aanbidden. Opdat u ons een en al wordt en bent in ons leven. En we mogen groeien in geloof, in toewijding, in hoop op u, want aan u is alle macht. U die de dood zelfs te sterk bent geweest. Heer, laat dat heerlijke licht, dat heerlijke evangelie vandaag mogen schijnen bij ons. Maar we danken u, Heer, dat over heel de wereld heen gebeurt. Op zoveel plaatsen. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Dat u de koning wordt, Heer Jezus, voor nog veel meer. Opdat uw kerk mag groeien om u de eer te geven. Want Heere, u kunt nooit genoeg geprezen worden immers. U bent al onze dank en aanbidding waard. En Heere, dan komen wij vanmorgen ook als gemeente bij u met verdriet. Vanwege dat bericht dat we zojuist hoorden, dat zojuist werd benoemd, dat bij Pieter en Jantine van de Ven een kindje geboren werd, maar dat dat overleden was in de moederschoot. En heren, dan vermenigvuldigen zich de vragen. En dan is er zoveel, Heere, waarop we ook geen pasklare antwoorden hebben en krijgen misschien. Maar laat dan ook voor hen, voor Pieter en Jantine en voor hun kinderen Maurits en Floris en de overige familie en bekenden ook het Paasevangelie mogen spreken. Heere, Victor werd geboren op de dag van uw opstanding uit de doden, eerste paasdag. Juist vandaag, als we vieren en belijden dat u de dood hebt overwonnen en dat een ieder die van u is, eenmaal zal opstaan in heerlijkheid. Heren, dan mag er ook de zekerheid toch zijn dat kinderen van Godvrezende ouders van u zijn. Dat u hen hebt gekend toen hun nieren werden gevormd. Dat u hen hebt gekend toen u hen in de moederschoot geweven hebt. En Heere, wanneer ze sterven, onze kinderen, dat u hen dan tot u neemt. Want heeft u niet zelf in uw woord gezegd dat u als een herder uw kudde zult weiden en dat u dan ook de lammetjes in uw arm bijeen zult brengen en in uw schoot zal dragen? En Heere, dan is het Pasen geworden en gaat het Pasen worden ook voor Victor. Maar Heere, wij bidden u ook om troost en nabijheid. Want als we er zo naar hebben uitgezien dat hij geboren zou worden, dat u leven zou geven, wat is dan het verdriet groot? Heere, wees u erbij. En wilt u in de komende week ook meegaan en ondersteunen en kracht geven als ze hem moeten begraven? Heere, wij willen u vragen of u wil zijn bij broeder Polman, die in het ziekenhuis verblijft in Ede vanwege die val die hij maakte. We danken u, Heere, dat hij voor erger gespaard werd. Dat dat zomaar gekund. Wilt u bij hem zijn en geeft dat hij mag herstellen en ook weer huiswaarts zal kunnen keren. Heere, wij bidden u voor zuster Dekker. Wees u bij haar in het ziekenhuis. Na die ingrijpende operatie die ze onderging. En alles wat daar ook nog achteraan kwam aan zorgen en moeite. Heere, wilt u geven dat de situatie zich verder mag verbeteren en mag stabiliseren. En wilt u haar herstel geven. Heere, wij bidden u voor broeder Drost. We danken u dat hij terugkeerde uit het ziekenhuis. En wees u hem nu ook nabij thuis als hij daar verder ook moet aansterken. Geef hem daarin alles wat nodig is, ook samen met zijn vrouw en alle die om hem heen staan. Heere, wij danken u dat ook broeder Vis het ziekenhuis kon verlaten en werd overgebracht naar de Engelenburg. Wilt u hem daarin uw zegen geven, Heere, in de verdere behandeling die daar plaatsvindt om weer te revalideren, met de bedoeling dat hij straks ook weer naar huis zal kunnen terugkeren. Maakt u hem daarin voorspoedig en weest u hem nabij. Heere, wij dragen de gekandideerde ouderlingen en diakenen aan u op. Wij willen u bidden, Heere, of u, als in de komende week de stemming zal plaatsvinden, uw zegen daaraan wil verbinden en wilt u met uw Heilige Geest alles leiden. En geef dat zij, als ze de roeping naar zich toe krijgen, ook die roeping mogen verstaan. En wilt u hen dan door uw Heilige Geest ook de vrijmoedigheid geven om die roeping te aanvaarden. En voor degenen die die roeping niet zullen ontvangen, Heere, geef dat ze daarin ook vrede mogen vinden en dat het goed is. Heere, wij bidden u voor dominee Fokkema en dominee Mulder, die werden gekandideerd om de roeping te ontvangen naar onze gemeente toe. Heere, wilt u hen ook nabij zijn en hun gezinnen bij alles wat zo'n kandidaatstelling al kan losmaken? Als in de komende week de stemming zal plaatsvinden, Heere, laat ook die stemming door uw geest mogen worden geleid. Zodat we ook als gemeente een predikant mogen ontvangen als herder en leraar in ons midden. Heere, wij bidden u of u wil zijn met onze wereld waarin wij leven. Wilt u het werk van zending en evangelisatie zegenen? Wilt u het werk zegenen dat onder Israël gebeurt, ook vanuit onze kerken? Als we daar ook onze ondersteuning door middel van onze gaven voor mogen geven in deze dienst. Heere, laat de naam van u, Heere Jezus, daar ook bekend mogen worden. En dat ook het Joodse volk u als de Messias mag leren kennen en mag gaan aanbidden. Want in u, Heere Jezus, is immers de zaligheid gelegen. Heere, zo komen wij tot u. Schenkt u ons alles wat nodig is in deze dienst, ook voor allen die een taak hebben. Vergeef genadig onze zonden. Want wij verdienen niet, Heere, dat u naar ons zou omzien. Maar hoor naar onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, op het Rode Plein in Moskou staat een bijzonder gebouw. Jullie zien het hier op het plaatje. Jullie weten misschien wel dat Moskou de hoofdstad is van Rusland. En in het centrum van die stad is een groot plein, het Rode Plein. En aan dat plein staan een heleboel gebouwen. Maar eentje is extra bijzonder, want dat heet gebouw, dat zie je hier, dat is het mausoleum van Lenin. Het is niet zo'n heel groot gebouw, maar er komen jaarlijks een heleboel mensen kijken. En dat is best bijzonder, want in dat mausoleum is iets te zien wat nou niet zo erg fijn is. In dat mausoleum staat namelijk een grafkist. En daarin ligt het lichaam van meneer Lenin. Dat kun je daar zomaar zien liggen, dat lichaam. Nu, bijna 100 jaar geleden, is Lenin overleden. En hij was een heel aantal jaren de president van Rusland. President die overigens niets moest hebben van het christendom en van de christenen. Ze mochten geen kerken bouwen en heeft er ook gevangen gezet. Maar sommige mensen vonden Lenin wel een heel belangrijke man. En daarom wilden ze hem niet zomaar naar een begraafplaats brengen toen hij gestorven was. Nee, ze bouwden voor hem dat gebouw, dat mausoleum, en vervolgens balsemden ze zijn lichaam. En ze zalfden dat helemaal in met speciale zalf, zodat het goed zou blijven. En toen stelden ze het tentoon in dat mausoleum en iedereen mocht komen kijken. Want zo zeiden de mensen die dat hadden bedacht, Lenin is de belangrijkste president die we ooit hebben gehad. Dus die moet altijd bij ons blijven. Nou is er een mooi verhaal. Want op een keer stond er een grote rij mensen voor dat mausoleum te wachten. Het was zo druk dat er een enorme rij was gaan staan. En toen kwam er een Russische priester, zeg maar een Russische dominee langs. En de mensen zagen die man voorbij lopen en iemand uit de rij die riep... kijk eens hoeveel mensen wij hier staan te wachten. Zoveel mensen zitten er niet in uw kerk, hè? En toen antwoordde die dominee, nee, dat is waar. Maar wij hebben dan ook geen lijk. Wij kunnen en hoeven ook niet het lichaam van iemand die gestorven is te laten zien. En misschien begrijp je wel wat die priester bedoelde. In zijn kerk kon je niet het gestorven lichaam van de Heer Jezus bekijken. En daarom stond er op zondag misschien ook niet een hele rij. Maar het lichaam van de Heer Jezus is opgestaan. Dat vieren we vandaag. Hij is uit de dood opgestaan. Het is Pasen, hij leeft. Hij is juist niet in het graf gebleven, maar weer levend geworden. Nou, vanmorgen gaan we daarover lezen in de Bijbel, hoe op Paasmorgen het ook druk is bij het graf van de Heer Jezus. Ook daar komen allerlei mensen kijken, maar het lichaam van de Heer Jezus zien ze niet meer. Hij is opgestaan. En na de dienst kunnen jullie ook weer iets bekijken. Wordt meteen na deze kerkdienst uitgezonden van kinderen uit de gemeente, hoe die zijn bezig geweest met het paaspakket. En ook dat gaat over de opstanding van de Heer Jezus vandaag. Weet je, laten we met elkaar gaan lezen opnieuw uit het Johannesevangelie, dat evangelie waaruit we de laatste maanden met regelmaat hebben gelezen. Nu Johannes 20, de versen 1 tot en met 10, en we zingen daarna uit Psalm 118 het 11e vers. Johannes 20, vers 1 tot en met 10, het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Johannes. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. En daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen. En zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de dood moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Gemeente, wij luisteren naar de verkondiging zoals we die hebben gelezen in Johannes 20, de versen 3 tot en met 8. Ik lees met u nog vers 8. Toen ging ook de andere discipel, dat is Johannes geweest, de schrijver van het evangelie, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Het thema voor de preek is reageren op Jezus' opstanding. We letten op een drietal aandachtspunten. Komen, zien, geloven. Reageren op Jezus' opstanding. Komen, zien, geloven. Gemeente van de Heer Jezus Christus hier in de kerk en u thuis. Wat is het een blijde dag vandaag. Het is Pasen. Over de hele wereld wordt door de kerk gevierd dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Blijde dag. En paasliederen klinken, we hebben er ook een aantal gezongen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. En daar juicht een toon, daar klinkt een stem die jubelt door Jeruzalem. Ja, zo mag het zijn vanmorgen toch. Er is alle reden toe. Want Christus is opgestaan. Nadat hij gestorven was aan het kruis, tot behoud van zondaren, stond hij op uit het graf en overwon de dood, opdat ze zouden leven in hem. Pasen is een hooggestemd feest. Maar als je daar dan Johannes 20 naast legt, dan is de sfeer zo anders. Niet hooggestemd. Er klinken geen jubelliederen en psalmen. De reactie is er eerder een van verdriet, van verwarring. Of het nou gaat om Maria die op die eerste dag van de week in alle vroegte naar het graf toe gaat, of dat het gaat over Petrus en Johannes die zich naar het graf toespoeden. Want het is inderdaad in die graftuinen komen en gaan. Een drukte van belang. Maria Magdalena is de eerste. En uit de andere evangeliën weten we dat ze niet alleen is geweest. En dat lezen we hier ook als ze in vers 2 het heeft over... we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Johannes noemt alleen Maria Magdalena. Kennelijk is zij de belangrijkste voor hem van dat groepje vrouwen. En ze gaat kijken bij het graf. Want ze wil haar meester Jezus de laatste eer bewijzen. Ze hebben specerijen meegenomen, kruiden, om zijn zo gekwetste en gemartelde lichaam te balsemen. Een laatste daad van liefde, nog even voor hem kunnen zorgen. Maar dan komen ze aan bij het graf. En dan zien ze dat de steen weggerold is. Wat een schok moet dat zijn geweest. Ze hadden het er onderweg nog met elkaar over gehad. Wie zal voor ons die grote steen wegrollen? Ze hadden geen oplossing. Nou ja, we zullen maar zien dan. Nou, ze zien het inderdaad. De steen is weggerold. Ja, zo staat het er. Maria Magdalena ziet het. Maar gemeente, eigenlijk ziet ze het helemaal niet. Ik bedoel, ze ziet weliswaar aan de buitenkant dat die steen weg is en dat er iets heel groots en schokkends gebeurd moet zijn. En het enige waaraan ze kan denken is dat er grafroof is gepleegd, dat er rovers zijn geweest die het lichaam hebben meegenomen. Maar werkelijk zien, werkelijk begrijpen wat die weggerolde steen en dat lege graf nou betekent, dat is er niet bij Maria. En de evangelieschrijver Johannes gebruikt in dit gedeelte 3 verschillende woorden voor zien. Ik ga daar straks nog wel wat verder op in. Maar het zien van Maria in vers 1, ze zag dat de steen van het graf afgenomen was, dat is een zien dat aan de buitenkant blijft. Je kunt het ook vertalen met waarnemen. Als je iets waarneemt, nou dan doe je dat zeg maar vanaf een afstandje, je ziet het en dan neem je het feitelijke aan. En zo gaat Maria ook terug naar de discipelen. Zo verkondigt ze het aan de discipelen. De steen is weggerold. En ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. We weten niet waar ze hem neergelegd hebben. De gemeente, er zit verder geen exegese bij. Nou ja, eigenlijk een verkeerde exegese. Waar hebben ze hem neergelegd? Er zit geen toepassing in. Dit is zeg maar het kale paasevangelie. Een leeg graf. Een weggerolde steen. Het heilsfeit. Dat ziet Maria. Maar begrijpen doet ze het niet. Kijk, en nou kunnen wij vanmorgen zeggen, nou Maria, dan heb je het toch niet helemaal door. Dan zit je er ook wel een beetje naast. Je ziet het niet werkelijk. Je blijft aan de buitenkant hangen. Denk nou eens na. Moest hij niet uit de doden opstaan? Hij had het zelf toch gezegd. Zo staat het in de schriften geschreven. Maar gemeente, past het ons om dat te zeggen? Kijk, Maria gaat tenminste naar het graf. Ze komt bij het graf komen. En Petrus en Johannes, die doen dat ook. Zijn er 3. Waar zijn al die anderen? Andere discipelen? Waar is die menigte die Jezus was gevolgd? En die toch ook had gehoord, nog toen hij in Galilea was, dat hij zelf had gezegd: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de 3e dag opstaan. Waar zijn ze? Kijk, gemeente, je kan veel van Maria zeggen. En aanmerkingen hebben op haar blindheid, haar ongeloof, haar onbegrip. Maar ze is tenminste wel gekomen. En Petrus en Johannes zullen dat zometeen ook doen. Ze komen bij het graf om te zien. Het paasevangelie brengt hen in beweging en ze gaan op zoek. En hoe is dat nou eigenlijk voor u, voor jou vanmorgen? Zit er beweging in? beweegt u zich vandaag naar het lege graf van Pasen toe. Weet u, er zijn vele mensen voor wie deze paasdagen niet meer zijn dan een paar dagen vrij. En eventueel met familiebezoek, al is dat misschien deze keer dan niet zo goed mogelijk. Maar is dat nou voor ons misschien niet precies hetzelfde? Want komt u vandaag nou in beweging? Staat u vandaag werkelijk stil bij het open graf? Om daar te kijken, te zien wat God gedaan heeft. Om daar bij stil te staan wat het je nou persoonlijk te zeggen heeft. Of leeft u, ook al heeft u ingeschakeld op deze dienst, er toch ten diepste aan voorbij? Kijk, gemeente, wij leven zo vaak tweedimensionaal. Dan leef je in de lengte en in de breedte. Wij willen allemaal graag een lang leven. En daar hebben we ook best wat voor over. Daar doen we van alles voor. Daar willen we graag gezond blijven en zo. En we willen het tijdens dat lange leven, dat we zo lang mogelijk moeten kunnen leven, het ook zo breed mogelijk kunnen laten hangen. Dat is te breed. We zijn vol van het materiële. Allerlei luxe en aardse schatten en rijkdommen. Maar het open graf, die weggerolde steen, die maakt dat je moet gaan rekenen met een derde dimensie. Met de hoogte. En u weet, lengte keer breedte keer hoogte, dat is de inhoud. Dan krijgt je leven pas inhoud. Als die hoogte ontbreekt, gemeente, dan leef je in het platte vlak, horizontaal. Dan is het pluk de dag. En God niet nodig, kan het zelf. Een gesloten hemel en een levenstijd waaruit je maar moet halen wat erin zit. Want voor je het weet is het over. Maar wie komt er nou vanmorgen in beweging op de paasmorgen? Nou, gemeente, het zijn hier in Johannes 20 stuk voor stuk mensen die van hoger weten. Het zijn de discipelen, in ieder geval een aantal van hen. Discipelinnen, die vrouwen, volgelingen van de Heere Jezus. En nee, dat zijn dan niet meteen heel gelovige en godvruchtige mensen, want ze begrijpen er helemaal niks van. Maria ziet die weggerolde steen en in paniek kan ze maar aan één ding denken: grafroof. Terwijl ze toch haar eigen broer Lazarus uit het graf had zien komen. Opgewekt door Jezus. Terwijl ze toch in haar eigen leven had ervaren dat Jezus haar bevrijd had van de macht van wel 7 demonen die haar in hun greep hadden gehad. Jezus had haar verlost uit die gevangenis waarin ze gevangen zat. Je kunt op Maria heel wat aanmerken, gemeente, om over Petrus nog maar te zwijgen. Een paar dagen geleden nog maar had hij glashard gezegd: ik ken hem niet. Ik heb niets met deze Jezus te maken. Ik wil niks met hem te maken hebben. Het zijn zulke mensen die komen kijken. Want ook al ben je vol ongeloof en zonde, u mag vanmorgen komen kijken. Ook al zeg je, ik ben eigenlijk helemaal de weg kwijt. Het is in mijn leven allemaal zo lauw, zo koud. En als ik eerlijk ben, leef ik zo tweedimensionaal, zo in dat platte vlak. Wat is er bij mij nou nog te merken van die hoogte? En dan mag u toch komen kijken, gemeente. Ja, doe het dan juist maar. Ook al is het met een bezwaard gemoed. Is dat misschien ook de reden, gemeente, dat Johannes het ons zo precies vertelt, hoe dat nou gegaan is met hem en met Petrus? Ze lopen allebei naar het graf toe, ze gaan samen op weg. Maar Johannes is sneller. Hij arriveert als eerste. Weet, is dat misschien geweest? Omdat Petrus gaandeweg langzamer is gaan lopen. Omdat hij beseft: ik ben op weg naar het graf van hem die ik verloochend heb. En dat in het begin zijn tred nog veerkrachtig was, want zo is Petrus immers. Het begint allemaal druistig en meteen. Maar dan gaandeweg komt hij tot bezinning. Kan ik eigenlijk wel in de buurt van zijn graf komen? Ik die zo duidelijk heb laten blijken hem helemaal niet lief te hebben. Terwijl hij mij heeft lief gehad tot het einde. En dan nu bij hem komen. En toch komt die gemeente. En hij loopt er naartoe. Want je kunt weliswaar alleen maar schuld hebben. En dat hebben wij. Je kunt weliswaar lege handen hebben. Maar u kunt hem de heiland toch niet missen dan. U hebt hem toch nodig. Is er iets geweest, gemeente, dat Petrus toch bij het graf heeft gebracht? Als er iets geweest is, ja, dat kan niet anders zijn dan dat God zelf hem heeft vastgehouden. Want zo'n God hebben wij. Zelfs als je hem verloochend hebt. Als je hem op het hart hebt getrapt. Hij houdt je toch nog vast. Weet u waarom? Nou, dat is dankzij Golgotha. Dankzij zijn sterven, zijn onverdiende liefde en genade. Voor dode zondaren. Dat is het. Liefde en genade, met de woorden van een oud lied. Dat heet nou gadeloos ontferming. Ontferming die ze weerga niet kent. Dat genade, rijk en vrij. God schenkt redding, schenkt bescherming. Schenkt ze aan zondaars, schenkt ze ook aan mij. Petrus komt bij het graf aan. Johannes is er als eerste. Dat brengt ons bij het tweede zien. Johannes buigt zich voorover en hij ziet de doeken liggen. Grafdoeken waarmee het lichaam van Jezus was omwikkeld voorafgaande aan zijn begrafenis. Maar hij gaat niet naar binnen. En hier staat ook weer dat woordje waarnemen, vanaf een afstandje kijken. Zo kijkt Johannes het graf in. Wat dichterbij dan Maria misschien, maar net als zij kijkt ook Johannes naar de buitenkant van de dingen. En je zou hem eigenlijk wel een zetje willen geven. Johannes, kom op nou man. Ga eens naar binnen, ga eens kijken, maar hij aarzelt. En gemeente, wij geven ons niet zomaar gewonnen. Je ziet in de manier waarop Johannes 20 het ons vertelt zo duidelijk dat er gaandeweg in de harten van al die bezoekers in de graftuin plaats gemaakt moet worden voor dat ongelooflijke. Dat wat ons verstand ver te boven gaat. Dat wat helemaal niet past binnen wat wij voorstelbaar achten. Het past niet in hoe we de dingen ervaren en zien. Namelijk dat Jezus, die dood geweest is, nu is opgestaan en leeft. En Johannes aarzelt. En dan haalt Petrus hem alsnog in. En Petrus gaat wel naar binnen. Vers 6 en 7. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, Johannes, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk op een andere plaats opgerold. Gemeente, Petrus ziet het ook. Maar nou staat er een ander woordje in de grondtaal. Het woord dat hier voor zien gebruikt wordt, dat is theorio. Daar hoort u misschien wel ons woordje theorie in. Petrus kijkt in het graf en hij doet onderzoek. En er gaat van alles door zijn hoofd. Wat is hier gebeurd? Is het grafroof zoals Maria dacht? Is niet aannemelijk. Waarom zouden die rovers een dood lichaam meenemen, maar die doeken allemaal dan eraf hebben gewikkeld en hier laten liggen? Maar wat is het dan? Waarom liggen aan de ene kant die doeken, maar ligt op die andere plaats, netjes opgerold, de zweetdoek die op het hoofd van Jezus was? Ja, dan is het niet aannemelijk dat iemand van buitenaf dat heeft gedaan. Dan lijkt het er eerder op dat iemand in dat graf, ja, Jezus zelf, zich eerst ontdaan heeft van al die doeken die om hem heen zaten. Zijn handen heeft vrijgemaakt. En toen als laatste de zweetdoek van zijn hoofd heeft genomen. En die heeft hij met zorg opgerold. En die ligt apart. Op een andere plaats. Als een stille getuige. Ja, gemeente, zo is Petrus aan het kijken. Hij analyseert. Hij denkt erover na. Hij onderzoekt de mogelijke theorieën. Wat is hier gebeurd? En zo kun je ook Pasen vieren vandaag. Misschien doet Udo jij dat wel. Zit je er zo in? Dat je het Paasevangelie hoort, het heilsfeit van een open graf, de steen weggerold en je gaat voor jezelf na. Wat is hier nou gebeurd? Is dat nou echt? Gemeente, het is niet verkeerd als u dat doet. Want te gemakkelijk wordt wel eens gezegd, misschien de opstanding van Jezus, dat gaat je verstand te boven, dus dat moet je maar gewoon geloven. Maar dat is niet wat Johannes aan zijn lezers wil overbrengen in zijn evangelie. Gemeente, Johannes die schrijft zijn evangelie en ook al deze dingen nou heel precies op, zodat je als het ware zelf kunt komen en kunt zien. En ga dan eerst maar ook eens onderzoeken. Opdat je zult geloven. Ja, natuurlijk. Het vraagt om geloof uiteindelijk. Het vertrouwen dat het getuigenis betrouwbaar is. Daar kom ik zo nog op. Maar gemeente, Johannes is niet van, je moet het maar gewoon aannemen allemaal. Verstand maar op nul. En gemeente, met de woorden van Petrus in zijn tweede zendbrief. Als je gelooft, dan volg je maar niet kunstig bedachte verzinsels. Nee, zegt Petrus daar, wij zijn ooggetuigen geweest van Christus' majesteit. Zijn collega discipel Johannes is dat ook. Ooggetuigen van Christus' majesteit, want aan het eind van hoofdstuk 20 schrijft hij het. Deze tekenen van Jezus zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Je hoeft het niet allemaal te slikken voor zoete koek. Ga maar eens onderzoeken. Doe dat inderdaad. Ja, leef er niet zomaar aan voorbij. Jongeren, denk niet van, het zal allemaal wel. Maar ga eens op onderzoek uit. Naar wat hier geschreven staat. Ga je Bijbel eens onderzoeken. Ga eens te raden bij goede, betrouwbare getuigen. Want dat zijn het ook, Johannes en Petrus. Ze waren er zelf bij. En gemeente, ze duiken niet weg voor de vraag die we hen zouden kunnen stellen. Maar waarom zou ik jullie geloven? Daar weten ze vanaf. En ze zeggen het dan ook zelf. Het is iets wat ons verstand te boven gaat. Maar wij zijn ooggetuigen. We hebben het onderzocht. We hebben het gezien met onze eigen ogen. Petrus onderzoekt de dingen. Dat is zo slecht niet. Dat is gehoorzamen aan wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Maar dan kan het niet stoppen daar. Want nou heeft dat alles een doel, namelijk dat je ook zult geloven. En gemeente, je ziet zo mooi in dit gedeelte hoe langzaam maar zeker, stapje voor stapje, er geloof komt bij die discipelen. Niet van meet af aan, niet in vers 1 al de paasjubel, maar langzaamaan. Komen, zien, niet alleen maar beschouwen, maar onderzoeken en dan ook geloven. Kijk, zo doet de Heilige Geest dat nou. Hij maakt gaandeweg ruimte in je hart, in je hoofd, voor de persoon en het werk van de Heer Jezus. Met eerbied gesproken, de Heilige Geest duwt het evangelie maar niet door je keel. Maar hij neemt je erin mee. Hij laat je kijken. onderzoeken. En zo werkt hij het geloof door het woord te proeven. Als geestelijk voedsel. En het is een smaakgemeente die je nergens anders vindt. Maar gaandeweg wordt het als zoete honing in je mond. De Heilige Geest overtuigt je gaandeweg van zonde en van genade. Van sterven, van dood in jezelf en van leven. De levende heiland. Leven in jezelf, door hem gewerkt. Daarvoor wil de Heilige Geest zijn woord gebruiken. Opdat je ziet. En hij schakelt je erbij in. Om dat te onderzoeken. Niet omdat het moet als wet, maar als evangelie. Opdat je de majesteit van Christus zou zien. En je erover eindeloos zou gaan verwonderen. Zo wil de Geest ruimte maken in uw ziel. Die ziel die bij ons vaak zo gevuld is met lengte en met breedte. En waar dan de hoogte en ook de diepte ontbreekt. Om te gaan rekenen met Christus. Met wie hij is en hoe hij zich openbaart. Want dat is tenslotte het derde geloof. Na Petrus gaat ook Johannes het graf in. En ze zien hetzelfde, die twee. Johannes en Petrus. En toch is het anders. Want voor Johannes zien staat er nog weer een ander woord. Maria beschouwde, Petrus onderzocht, Johannes doorziet. Zo zou je het kunnen vertalen in vers 8. Toen ging ook de andere discipel die eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het, hij doorzag het en geloofde. Dat is Johannes. Naam wordt niet genoemd in dit gedeelte, maar we weten dat hij het moet zijn geweest. Weet je, Johannes die heeft al door wat er hier is gebeurd. Dat komt bij hem binnen. Hij gelooft. Betekent dat Johannes het allemaal precies in één keer helder heeft hoe dat nou allemaal is verlopen, die opstanding van Jezus? Nee, daar blijven nog een heleboel vragen over. Maar hij ziet er genoeg van om te beseffen, dit is Gods werk. Jezus is opgestaan, het is Pasen, hij leeft. Kijk, en dat is nou Pasen. Pasen betekent dat je gaat rekenen met de hoogte, met de opgestane Christus. En wat zou dat nou voor u, voor jou, voor verschil maken? Gewoon in je leven van elke dag. Ja, dan worden de dingen toch anders. Dan leef je niet meer voor het hier en nu. Maar dan leef je voor de hoogte en voor later. Dan mag je over de dood en het graf heen kijken. Als je weet en gelooft dat Jezus is opgestaan, gemeente, dan is dat wat ons elke dag zo in beslag neemt. Je werk, je gezin, je hobby's en noem het allemaal maar op. Dat is niet meer het eerste en het belangrijkste. Dan wordt hij dat. De overwinnaar over zonde en dood. En gemeente, als de Geest ruimte bij je maakt, zodat je gaat zien, gaat doorzien. En dat je gaat begrijpen, niet maar met je verstand, maar met heel je wezen, ook met je gevoel, met je wil, met alles. Dan ga je verwonderen. Verwonderen over zoveel liefde en genade. Zoveel macht en majesteit, waarmee jij, die het niet verdient, wordt vastgegrepen. Zoveel onverdiende goedheid. Waarmee de Heere zich in zijn Zoon Jezus naar je uitstrekt. En hij zegt. En ik kwam ook voor jou. Voor u. Ik stierf ook voor jouw zonde. Voor uw tekortkomingen. Ik kwam ook om u hoop te geven. Vaste hoop. En een vast vertrouwen. Dat er dankzij de Heer Jezus Christus een hemelse eeuwige erfenis voor je klaar ligt. Het leven tot in eeuwigheid. En dat je die straks bezitten mag in volkomenheid. Dat Hij zijn kerk, zijn kinderen thuis haalt. Zijn kudde, de schapen en de lammetjes. door dood en graf heen. Met als je het ziet, dan word je nu al van geestelijk dood, geestelijk levend. Omdat Hij, Jezus, voor je gaat leven. Als je het ziet, doorziet, ja, dan ga je toch inderdaad zingen. Er juicht een toon, daar klinkt een stem. En wees gegroet, o eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Weet u, wat is uw reactie op Jezus' opstanding? Komt u kijken of blijf je weg? Houd je je hart ervoor gesloten? Leef je tweedimensionaal en voor het vaderland weg? Doe dat toch niet, gemeente. Want eenmaal breekt het moment aan dat het erom zal gaan. Kent u Hem? De opgestane, de zaligmaker. En kent Hij u, kent Hij jou? Omdat je bij Hem kwam. Vond Hij je toen je op je knieën lag om te bidden? Vond Hij je toen je op die paasmorgen 2021 in de kerk of noodgedwongen thuis voor het scherm was gaan kijken? Een weggerolde steen. Wat betekent het voor u? Voor jou? Meester, houdt uw hart toch niet ver van Hem. Maar aanbid Hem nederig al uw leven. Wat is jouw reactie op het paasevangelie? Onderzoek je het? En komt het bij je binnen? Of toch niet? Meester, laat ons zoeken, gepaard gaan met gebed. Want Hij die opgestaan is, heeft gezegd: wie bidt, hem zal gegeven worden. En wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, voor Hem wordt er open gedaan. Juist in onze verlegenheid vindt Hij gelegenheid om zich in zijn heerlijke opstandingskracht te openbaren. Hoe reageert u vanmorgen? Is het misschien ook met geloof? Met overgave? Zoals Johannes. Hij moet er wel aan. Maar dan gelooft hij ook. Heere Jezus, opgestane levensvorst, maak me levend voor u. In dank voor het offer dat u gaf. In hoop en verwachting. Dat u de dood, mijn dood, hebt overwonnen. En dat mijn zonde in het graf achterbleef. Dat de kloof gedicht is. En dat u mij zult leiden. En zult blijven leiden. Op het pad ten leven. Neem het je dan voor. Ik zal de Heer, Psalm 16, we gaan het zingen, vers 4 en 6. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. Daar dit goddelijke licht mij toestraalt vroeg en laat. Ik zie het. Ik doorzie het. Mijn nieren zelfs bij nacht bij onderwijzen. Ik stel die Heer gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heer, zo heeft u ons dat levenspad bekendgemaakt vanmorgen. Het was uw Heilige Geest die het woord, het Paasevangelie, in ons midden legde. Heer, wij danken u daarvoor. Dat we kunnen zien, kunnen komen, kunnen zien. Ja, en als u het geeft, dat we het ook gaan doorzien. Heer, zo doet u dat vaak. Met uw Heilige Geest. Zo werkt u het ook. Zo wilt u het werken in onze harten. Om gaandeweg, soms ook stap voor stap, tot dat inzicht te komen. Dat u bent opgestaan. Dat het waar is. En dat als dat waar is, alles verandert. Ja, Heere, dat dan er een hoogte is, een hemel. Waaruit wij u, Heer Jezus, mogen verwachten. Dat het dan ook het waard is om te leven onder een open hemel. U volgend, Heer Jezus. Omdat u voorgaat, ook vandaag, omdat u leeft immers. Heren, wij bidden u. Wilt u dat aan ons allen geven? Geef toch, Heren, dat niemand van ons vanmorgen zijn hart toesluit. Omdat we zo verknocht zijn aan dat tweedimensionale. Want Heren, daarmee heeft ons leven geen inhoud. Daarmee gaan we verloren. Bewaar ons toch, Heren, dat we dit evangelie hebben gehoord. En misschien hebben we het al wel vele keren gehoord in ons leven. Maar dat we het nooit hebben gezien, werkelijk gezien. Heren, wij danken u dat u ons ook aan elkaar geeft om deze dingen te onderzoeken. Om als Petrus uw woord open te doen en dat heel precies te lezen, daarin te studeren en het elkaar dan ook te mogen aanreiken. Om u te eren in uw machtige en grote daden die u doet en gedaan hebt. Heren, wij bidden u, geef dat het snel weer mogelijk zal kunnen zijn dat we ook op die manier kerk en gemeente zijn en elkaar kunnen opzoeken in al die verbanden waarin we dat doorgaans gewend zijn. Heren, wat missen we dat en wat missen we het ook vandaag, dat we elkaar kunnen ontmoeten hier in de kerk, met een volle kerk. Maar we danken u tegelijkertijd ook voor de mogelijkheden die we hebben om toch met elkaar verbonden te zijn. Heren, wij bidden u, wilt u uw zegen geven, ook op deze dag. We hebben vanochtend het Paasevangelie gehoord en ook vanmiddag wilt u uw gemeente samenbrengen rondom dat heerlijke evangelie, rondom die blijde boodschap. Wilt u dominee Post dan ook zegenen als hij het woord hier mag bedienen. En als we ook morgen, op de tweede paasdag, mogen samenkomen als gemeente. Heren, wees u ons ook dan nabij. Wij bidden u, Heren, voor ons land en volk, in alle politieke onrust die er is. Heren, wilt u geven dat er een regering mag komen die ook gediend mag worden en een dienares namens u mag zijn, om vrede en rust ook te bevorderen. Heren, wij bidden u of u allen die verantwoordelijkheden hebben daarin ook wil zegenen met wijsheid en kracht, zonneheid. En wees u ook in het bijzonder met hen die vanuit verbondenheid aan de opgestane, aan u, Heer Jezus, de politieke verantwoordelijkheden dragen en willen dragen. Heren, wij bidden u of u verzoening wil doen over al onze zonden. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus. Hoor onze gebeden. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit het bundel Weerklanklied 183, het eerste en het tweede couplet van het bekende lied, u zij de glorie. En u mag ook het offer van uw dankbaarheid vanuit deze dienst geven. De Heere zegene u en uw gaven. Heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Vlek alles afgelopen en restte enkel zware duisternis. Maar na 3 dagen ging het graf weer open en bleek alsnog wie er de sterkste is.
waren op weg naar Pasen. Geweldig dat God kwam en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen. En delen in Gods liefde elke dag.
Ze gingen naar de hovenpriester, met Jezus. Dus ze gingen Jezus vastbonden met touw. En er kwamen allemaal mensen. En eentje zei, bent u de Zoon van God? En Jezus zei, ja, ik ben het. Ik sta naast de Heere Godse troon. En als je op mij vertrouwt, dan kom je bij mij. En als je niet op mij vertrouwt, dan kom je bij de duivel. En de hoge priester, kom, dan moeten we vertellen. En ze vertellen het. En toen gingen ze naar Pilatus. En Pilatus, die zei, alle mensen kruisig hem. En Pilatus geeft de mensen de zin en toen sterft hij. Hij ging een poosje op naar opstaan. En alle mensen gingen hem uitlachen, maar een paar gingen hem niet uitlachen. Die waren verdrietig. En Jezus kwam van het kruis af en hij moest in de graf. En er was een grote ronde steen voor de ingang gerold. Jezus ging opstaan. Er kwamen een paar vrouwen aan. Ze wouden de olie gaan doen voor Jezus zijn lichaam. Maar ze zagen dat hij weg was. Er kwamen die twee jonge engels. Ze zeiden, zoeken jullie Jezus? De vrouw zeiden, ja, we zoeken Jezus. Hij is opgestaan. En ze gingen het aan de discipelen vertellen. Maar ze het geloofden niet. En eentje ging kijken en die geloofde het ook. Maar toen Maria dat zag, toen Maria de Heer Jezus ineens zag, knuffelde en Maria de Heer Jezus. En de Heer Jezus, laat me niet vast. Hou me niet vast. Ik moet even de andere mensen het gaan vertellen.
Wil jij ook meedoen met het filmpje? Geef dan snel op.